De voorzang is uit Psalm 64, vers 10. Rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwen op den Heer alleen. En wat er verder volgt in Psalm 64, vers 10.
Hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen we gaan zingen uit de 122e psalm, het tweede vers, de stammen naar Gods naam genoemd, gaan derwaarts op waar elk zich buigt. Het tweede vers van psalm 122. doen we aan de middag van deze dag met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor vanmiddag vindt u in het Oude Testament, in het tweede boek der Kronieken, en daarvan het 33ste hoofdstuk, 2 Kronieken 33. 2 Kronieken 33, vanaf het eerste vers. We lezen het woord van God in 2 Kronieken 33 als volgt. Manasse was 12 jaren oud als hij koning werd en regeerde 55 jaren te Jeruzalem. En hij deed dat kwaad was in de ogen des Heeren, naar de gruwelen der heidenen die de Heere voor het aangezicht der kinderen Israëls uit de bezitting verdreven had. Want hij bouwde de hoogten wederop die zijn vader Jehizkia afgebroken had, en richtte de Baals altaren op en maakte bossen en boog zich neder voor al het Heer des hemels en diende ze, en bouwde altaren in het huis des Heeren, van het welk de Heere gezegd had, te Jeruzalem zal mijn naam zijn tot in eeuwigheid. Daartoe bouwde hij altaren voor al het Heer des hemels in beide de voorhoven van het huis des Heeren. En hij deed zijn zonen door het vuur gaan in het dal van de zoon van Hinnom, en pleegde guichelarij, en gaf op vogelgeschrei acht, en toverde, en hij stelde waarzeggers en duivelskunstenaars. En hij deed zeer veel kwaads in de ogen des Heeren, om hem tot toren te verwekken. Hij stelde ook de gelijkenis van een gesneden beeld, die hij gemaakt had, in het huis Gods, van het welk God gezegd had tot David en tot zijn zoon Salomo, in dit huis en te Jeruzalem, dat ik uit alle stammen van Israël verkoren heb, zal ik mijn naam zetten tot in eeuwigheid. En ik zal de voet van Israël niet meer doen wijken van het land dat ik uw vaderen besteld heb. Alleen zo ze waarnemen te doen al hetgeen ik hun geboden heb, naar de ganse wet en inzettingen en rechten door de hand van Mozes. Zo deed Manasse Juda en de inwoners te Jeruzalem dwalen, dat ze erger deden dan de heidenen die de Heere voor het aangezicht der kinderen Israëls verdelgd had. De Heere sprak wel tot Manasse en tot zijn volk, maar ze merkten daar niet op. Daarom bracht de Heere over hen de krijgsoversten die de koning van Assyrië had, dewelke Manasse gevangen namen onder de doornen. En ze bonden hem met 2 koperen ketenen en voerden hem naar Babel. En als hij hem benauwde, bad hij het aangezicht des Heeren zijn God ernstelijk aan en vernederde zich zeer voor het aangezicht van de God zijner vaderen en bad hem. En hij liet zich van hem verbidden en hoorde zijn smeking en hij bracht hem weder te Jeruzalem in zijn koninkrijk. Toen erkende Manasse dat de Heere God is. Tot zover. Gemeente, willen we dan eerst met elkaar bidden. Heere, daar was een lange weg voor nodig, voor Manasse erkende dat gij God zijt. En daar is ook zo vaak een lange weg voor nodig, voordat wij dat erkennen. We weten het wel eerder, maar we geven het niet toe. En we leven zoals het hart van ons denkt dat het plezierig is. En dan hoeven we niet te kijken, heren, naar mensen buiten de kerk die van het mooie weer genieten of bezienswaardigheden willen bekijken. Maar dan zijn we van nature allemaal precies hetzelfde. En heren, nu bidden we van u, laat vanmiddag uw woord zo mogen zijn dat ons hart ook tot die erkentenis komt dat gij God zijt. Dan verandert er wat. Dan kunnen we niet meer dezelfde blijven. Dan gaan we het beleiden, heren, dat gij niet alleen God zijt en zeer te prijzen, maar dan moeten we er zelf tussenuit. Geef ons vanmiddag zo zicht op uw wegen. Want Heer, het gaat tenslotte wel niet om de weg waarlangs gij uw kinderen zalig maakt, het gaat om het doel. Maar ze komen nooit tot dat doel zonder een weg. En zoals we ook zelf nooit ergens kunnen komen dan door een bepaalde weg te bewandelen. En richt gij onze voetstappen dan op dat pad des vredes, dat gij geopend hebt en geopenbaard hebt in de Heere Jezus Christus, die immers de weg en de waarheid en het leven is. Heere, wek zo nog geestelijk leven. Werk nog leven des geloofs. We leven in zo'n wonderlijke tijd, heren, met veel verwarring en veel afval. En de een die zegt, ziet hier is de Christus, en de ander weet het weer beter, en die zegt, ziet daar is hij. Maar heren, wil zelf door uw woord en geest tot ons hart spreken, opdat we u leren kennen. En door de kennis van u, we het eeuwige leven ontvangen. Daar is zoveel, heren, wat ons hart tegen is, bovenal wij zelf. Neem het nog genadig weg en geef zo opening van uw woord aan ons allen, van jong tot oud. We bidden u ook, heren, voor al diegenen die vanmiddag hier niet kunnen zijn, door ziekte verhinderd zijn, of de ouderdom die beperkingen oplegt. Ach, gij kent ons allen, gij weet ons ook te wonen, heren, en gij weet ook van alle moeite en alle verdriet. Wil nog krachtig werken, opdat we door het licht van uw aangezicht dat eeuwige licht mogen bekennen, dat er is in de Heere Jezus Christus. En opdat het zo wordt dat aan de avond van het leven het nochtans licht zal zijn. Heren, neem ons zo allemaal bij de hand. Het kan toch bij u, want het kan niet bij ons, maar bij u kan het royaal. Want gij hebt verdiensten en gij hebt genade. Wil gedenken, Heere, zal deze ganse gemeente de voorgangers die gij hier hebt gesteld, stel hen ook tot een zegen en geef hen ook bij de voorduur uw zegen, opdat ze uit mogen delen die menigerlei genade die daar is bij u. En daar zo nog gevonden wordt een volk dat uw naam kent en u vreest. Heren, houd zo uw eigen werk in stand en breid uw koninkrijk nog uit. Niet omdat wij het waard zijn, ach heren, wat is een mens waard, maar doe het nog om de verdiensten van uw eigen lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat vragen we u uit genade. Amen. Gemeente, we hebben de geschiedenis gelezen die handelt over de bekering van Manasse. En deze bekeringsgeschiedenis, die kom je maar één keer tegen in de hele Bijbel. Maar één keer. Over Manasse vind je ook in 2 Koningen 21. Daar staat ook alles van Manasse beschreven. Zijn leven. Maar daar kom je nou net niks tegen van zijn bekering. Wel zijn zonden, die worden daar wel verteld, niet zijn bekering. Dus de zonden van Manasse, die staan 2 keer in de Bijbel. Terwijl de genade die God hem bewees, maar 1 keer te vinden zijn. En wat is daar nou uit te leren? Dat de Heilige Geest een zekere mate van terughoudendheid heeft betoond waar het gaat over die bekering van Manasse. Terughoudendheid. En waar komt die terughoudendheid vandaan? Ik dacht dat het daar wel eens op vast kon zitten, dat wij mensen altijd weer de neiging hebben om met een bekeringsgeschiedenis helemaal de verkeerde kant op te gaan. Kijk, wij hebben de neiging om dan te zeggen, zoals het bij Manasse ging, zo moet het nou bij mij ook gaan. Tot in de kleinste details toe. Maar zo is het niet. Manasse, die werd anders bekeerd dan Saulus van Tarse. Iemand zou zeggen, oh dominee, ik begrijp het al, er zijn dus heel wat manieren waarop een mens bekeerd wordt. Als u de vraag zo stelt, dan moet ik zeggen ja en nee. Daar zijn dingen die in elke bekering weer anders zullen zijn. Maar er zijn ook dingen die in elke bekering hetzelfde zijn. En dan kan ik me voorstellen dat u denkt, ja, dat is allemaal net vaag genoeg, want wat is er nou in een bekering belangrijk en wat is er nou niet belangrijk? Wat is er wezenlijk en wat is er bijzaak? Weet u wat belangrijk is? Niet of een bekeringsweg sensationeel is, maar belangrijk is waar een bekeringsweg een mens brengt. In de echte bekering wordt de mens tot God gebracht. En wat dat nou inhoudt, dat willen we vanmiddag eens gaan bezien aan de hand van de tekst die u vindt in 2 Kronieken 33, de versen 10 tot en met 13, waar staat: de Heere sprak wel tot Manasse en tot zijn volk, maar ze merkten daar niet op. Daarom bracht de Heere over hen de krijgsoversten die de koning van Assyrië had, de welke Manasse gevangen namen onder de doornen. En ze bonden hem met 2 koperen ketenen en voerden hem naar Babel. En als zij hem benauwden, bad hij het aangezicht des Heeren zijn God ernstelijk aan en vernederde zich zeer voor het aangezicht van de God zijner vaderen. en bad hem. En hij liet zich van hem verbidden en hoorde zijn smeking. En hij bracht hem weder te Jeruzalem in zijn koninkrijk. Toen erkende Manasse dat de Heere God is. Gemeente, we willen bij die tekst vanmiddag stilstaan aan de hand van twee punten. Het eerste punt, dat noemen we een beklagenswaardige Manasse. En het tweede punt, een bewonderenswaardig God. Een beklagenswaardige Manasse en een bewonderenswaardig God. Maar laten we eerst over de bekering gaan zingen uit Psalm 51, daarvan de verzen 1, 7 en 10. Psalm 51, vers 1, gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Vers 7, dan zal ik elk die het heilspoor bijster is. En het tiende, het kleine tiende vers, dan vindt gij in onze offeranden lust. En dan heb ik de volgende afkondigingen. Er wordt nu één collecte gehouden voor diaconie en kerk gezamenlijk. En aan de uitgang is er nog de najaarscollecte voor de diaconie. Een extra collecte waarvan de opbrengst bestemd is voor het diaconale werk in de ruimste zin van het woord. Met de gelden van die collecte wordt onder andere bij langdurig ziekenhulp geboden, bejaarden en bejaardensociëteiten, vluchtelingen enzovoorts. Met de opbrengst van deze collecte willen de diakenen in afhankelijkheid van de Heere der Schepping op vele plaatsen een lichtpuntje zijn van naaste liefde en saamhorigheid. Stelt uw gemeente door deze collecte ruimtegedenkende diakenen daartoe in staat. Hartelijk dank. We gaan zingen Psalm 51, de verzen 1, 7 en 8 en 10. Gemeente, na het amen van de preek willen we in aansluiting op de preek zingen het eerste vers uit Psalm 43. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij. Dus zonder verdere aankondiging na het amen van de preek, Psalm 43, het eerste vers. Gemeente, we gaan het vanmiddag eens hebben over de bekering van Manasse. En een eerste punt, dat noemen we dan een beklagenswaardige Manasse. Een beklagenswaardige Manasse. En dat ik dat eerste punt zo noem, en niet anders, niet bijvoorbeeld een goddeloze Manasse, dat heeft een bedoeling. Kijk, er zou hier in de nieuwe kerk vanmiddag niemand zijn wenkbrauwen op gaan trekken als we het zouden gaan hebben over de goddeloze Manasse. Maar dat zouden we allemaal heel best begrijpen kunnen. Goddeloos. Die benaming heeft Manasse meer dan verdiend. Want als je maar een half oog slaat in het gedeelte dat we gelezen hebben, dan is dat wel duidelijk. 12-jarige koning van Juda, wat die man zo al ter hand heeft genomen, nou, daar konden zijn voorgangers met elkaar nog een puntje aan zuigen. Wat goddeloosheid betrof, heeft die jonge koning Manasse ze allemaal verslagen. Ga het maar in het kort na. Wat lezen we over deze man? Allereerst dit. Manasse deed dat kwaad was in de ogen des Heren. Nou, daar kun je nog van zeggen, zo waren er meer koningen geweest. Maar als je dan gaat kijken wat die zo al aan kwaad deed, dan moeten we de Bijbelschrijver gelijk geven als die zegt dat Manasse deed naar al de gruwelen der heidenen. Al de gruwelen, niet eentje uitgezonderd. Want de hoogten en de bossen en de altaren voor de Baals herstelde Manasse. En ik weet, dat was voor zijn tijd ook wel meer voorgekomen. Maar deze Manasse die bouwde ook altaren in het huis des Heren, in de tempel van Jeruzalem. En dat waren geen altaren voor de God van Israël. Dat waren altaren voor de zon en voor de maan en voor de sterren. Zon, maan, sterren, dat waren de afgoden van de Egyptenaren. Kijk, en dat hadden al die goddeloze voorgangers die Manasse al had gehad, nou juist weer niet gedaan. Hoezeer die koningen de afgoden hadden gediend, de tempeldienst in Jeruzalem, daar waren ze met de vingers afgebleven. Daar kwamen ze niet aan. Dat veranderde ze toch niet. Hooguit spijkerden ze de deuren van de tempel dicht. Maar om die dienst in de tempel nou te veranderen in een dienst aan de afgoden, nee. Zo openlijk was goddeloosheid nog nooit getoond. Openlijk. Je kunt van Manasse zeggen wat je wil, gemeente, maar de man kwam er wel eerlijk vooruit. Hij hing elke godsdienst aan, behalve de ware dienst des Heren. En dat niet achter gesloten deuren in zijn paleis, privé. Maar hij maakte door het hele land reclame voor de godsdienst van de Egyptenaren en de godsdienst van de Kanaanieten en de godsdienst van de Assyriërs en noem maar op. Zo lezen we hier ook in dit gedeelte dat hij zijn zonen door het vuur deed gaan. Dat wil niet zeggen dat hij ze liet verbranden. Hij keek wel uit. Nee, hij wijdde zijn zonen aan de Moloch. Dat was een inwijdingsritueel. Moloch, dat was de god van de Ammonieten. Voorts hield deze koning zich ook nog bezig met guichelarij. Hij gaf op vogelgeschrei acht en hield er vele waarzeggers op naam. We zouden, om het wat eenvoudig te houden, kunnen zeggen, deze man bevorderde alle vormen van duivelskunstenarij. Dat was weer iets wat hij van de Babyloniërs had afgekeken. Alles was zijn best. Als het maar niet was, het dienen van de Heere. Want hoe ver dat bij die Manasse ging, hij richtte niet alleen vreemde altaren op in de tempel, maar in diezelfde tempel liet hij ook een afgodsbeeld neerzetten. Midden in de tempel. Kijk, en dat waren maar geen grillen van die man en geen plotselinge invallen. Hij dwong het volk van Jeruzalem en van Juda om nog heidenser te worden dan de heidenen rondom. Daar zat in al die goddeloosheid van Manasse een bepaalde lijn. Hij ging te werk volgens een doordacht plan. En waar blijkt dat uit? Dat blijkt hieruit dat Manasse niet alleen maar al die afgoden diende, maar hij bestreed ook de dienst des Heren met alle kracht. Want we lezen dat Manasse veel onschuldig bloed vergoten heeft. Dat staat vooral in 2 Koningen 21. Veel onschuldig bloed. En dan moet u niet denken dat hij willekeurig zo wat inwoners van Jeruzalem heeft omgebracht. Hij vervolgde Gods kinderen, te vuur en te zwaard. Hun bloed dreef zowat de poorten van Jeruzalem uit. En vooral de profeten, daar had hij het in bijzonder op voorzien. De profeten, die het woord van God tot hem gesproken hadden. Kijk, gemeente, er zal dus meer dan voldoende reden zijn om eens te gaan spreken over de goddeloze Manasse. En toch, ik wou het toch maar hebben over een beklagenswaardige Manasse. En waarom? Moeten we misschien medelijden hebben met deze jonge koning? Is die vanwege zijn leeftijd wel wat te verontschuldigen? Kun je het een jochie van 12 jaar nou eenmaal niet aanrekenen? Dat hij zo goddeloos en zo wreed aan het huishouden was? Moet je zeggen, nou ja, dat kind. Nee, dat is het niet. Want de zonden van Manasse zijn niet goed te praten. Dat deden de profeten in zijn dagen ook niet. Maar er is wat anders. Was Manasse dan te beklagen omdat hij zonder God was opgevoed? Of omdat hij verkeerd was opgevoed? Te streng in de dienst des Heren was opgevoed? Nou, dat was het ook niet. Want zijn vader, dat was de godvrezende Hiskia geweest. Hiskia. En die had het zijn zoontje Manasse heel anders bijgebracht. Toen Manasse geboren werd, toen was het net 3 jaar daarvoor geschied dat Hiskia door een wonder genezen was. En toen kreeg hij te horen van de profeet dat hij nog 15 jaar zou leven. Dus Hiskia die wist dat zijn zoon Manasse, als hij 12 jaar was, dat hij dan het koningschap van hem zou moeten gaan overnemen. En Hiskia, de godvrezende Hiskia, die wist ook dat die Manasse van hem van nature niks beter was dan alle andere kinderen. Al was hij de zoon van een koning, en al kwam hij voort uit het nageslacht van David, dat nam niet weg dat ook Manasse in zonden ontvangen en geboren was. Dus denk erom dat Hiskia die kleine Manasse met alle liefde in de dienst des Heren heeft grootgebracht. Nou, zal iemand zeggen, maar dan begrijp ik helemaal niet waarom die Manasse te beklagen is. Want die eerste 12 jaren van zijn leven had hij toch uitstekend kunnen zien dat het God is om met de Heere, de God van Israël, te leven. En hij had het toch kunnen proeven in het paleis, in dat leven van zijn vader, dat een leven uit de hand des Heeren een schoon leven is, een rijk leven is. He, want de dienst van God was er bij hem niet op een wettische manier en op een kille manier ingeslagen, zodat hij later een reactie ging vertonen. Kortom, Manasse die had toch alles meegehad om een godvrezend mens te worden. Behalve dan dat hij net als ieder ander ook in zonden ontvangen en geboren was. Maar dat deze Manasse te beklagen is, gemeente, weet u waar dat door komt? Dat hij toch te beklagen is. Dat zit hem niet daarop vast dat hij zo jong koning werd. Maar hij is te beklagen omdat hij koning werd. Koning. Dat wilde in die dagen zeggen, dan had je een onbeperkte macht en je bezat rijkdom. En gemeente, het moeten sterke benen zijn die die wilde kunnen dragen, hoor. Kijk, en daarom moeten we zeggen dat deze Manasse te beklagen is geweest. Hij verkeerde in de omstandigheden dat al dat boze in zijn hart er ook uit kon komen. Denk u even in dat Manasse de zoon was geweest van een eenvoudige boer uit de heuvels van Juda. Och, dan was hij wellicht als een braaf mens opgegroeid. Weinig op aan te merken. Dan was Manasse een boer geweest die precies eender deed als alle opgroeiende boerenzonen daar op het platteland. En als hij dan later ook nog een goede kerkelijke vrouw had getroffen, nou, dan zou er nog heel wat van hem terecht zijn gekomen. Misschien wel heel godsdienstig, maar dan zou die goddeloosheid in zijn hart bedekt zijn gebleven. Verborgen zijn gebleven onder een laagje vernis, zeggen dat zijn hart innerlijk geen haar beter zou zijn geweest. Het zou precies dezelfde Manasse zijn geweest, even goddeloos. En wat wil ik u hiermee nou duidelijk maken? Dit, gemeente, dat wij vanmiddag hier geen enkele reden hebben om een beschuldigende vinger al te heftig uit te gaan steken in de richting van die koning Manasse. Want wie zal zeggen hoe u het eraf gebracht zou hebben in zijn plaats? Ja, hoor ik iemand zeggen, dominee, dat is wel waar. Maar Hiskia, zijn vader, die was toch ook koning geweest? En die was toch anders. Ja, die was anders, die was heel anders. En waarom was die anders? Vanwege Gods genade. Niet omdat Hiskia zelf zoveel beter was, God had Hiskia bekeerd. En Manasse was onbekeerd. En dat verschil, dat komt er nou op zo'n duidelijke wijze uit. Dat kan er ook bij Manasse op zo'n pijnlijk duidelijke manier uitkomen. Misschien dat het bij u er een heel stuk minder duidelijk uitkomt. Dat is heel best mogelijk. Terwijl uw hart wezenlijk niet anders is dan het hart van Manasse. Ja, dat is wat, dat dat mogelijk is, dat je een kerkganger bent, twee keer op een zondag nog wel, en dat je toch niks beter bent dan Manasse, omdat je net zo onbekeerd voortleeft als de jonge koning uit onze tekst. En als je daar nou eens over na gaat denken, gemeente, dat is toch wel benauwend, hè? Kijk, wij maken zo in de praktijk van alle dag heel vlot een onderscheid tussen kerkelijke mensen en niet-kerkelijke mensen. Maar de Bijbel die trekt de scheidslijn tussen Gods kinderen en de wereld. En of die wereld dan onverschillig is, of vijandig is, of vroom is, dat maakt in Gods oog geen wezenlijk verschil. De wereld, dat is de wereld. Hoe die zich verder ook voordoet. Ja, zal iemand zeggen, dominee, de wereld is de wereld, maar waar is nou toch die wereld aan te herkennen? Hoe kun je dat weten of je nog tot de wereld behoort? Want zegt u, als ik het nou goed begrijp, dan kun je het eenvoudig zo zeggen. De mensen die nergens aan doen, dat is de wereld. Nee, zo is het niet. Niet dat de kerk mensen kinderen God zijn, zo loopt dat niet. Ook in de kerkbanken zit dus de wereld, tot in de kerkenraadsbanken toe. Ja. Daar kan ook de wereld zitten, de vrome wereld. En dat is heel wat, hè. Maar waar kun je het nou uit weten of je soms zelf nog tot de wereld behoort? De wereld met een godsdienstig jasje aan. Of zegt u, of kun je dat niet weten? Jawel hoor, kijk, als een mens de Heere vreest, waar blijkt dat dan uit? Dan heeft God het in zo'n mensenleven voor het zeggen. Al is men nog zo'n kleine in de genade, dan zit God op de troon van het hart. Maar als je de Heere niet vreest, al ben je intussen nog zo godsdienstig, en al doe je nog zo vroom, dan zit je zelf nog op de troon. Dan ben je je eigen koning. Dan laat je je door Gods woord niet gezeggen. Want dan regeert koning eigen ik. Zo simpel ligt dat. En ik zou zeggen, nou moest u allemaal voor uzelf dat maar eens nagaan. Wie zit er bij u op de troon van het hart? Ja, en dan moet u eerlijk zijn hoor, eerlijk. Dan moet je niet deze dag, deze zondag als voorbeeld nemen, hè. Dan valt het gunstig uit. Moet u eens kijken naar gisteren, zaterdag of morgen, maandag. Wie zat er gisteren op de troon van uw hart? En wie dient u morgen? En dan kan ik die gewetensvraag zo stellen. En terecht. Maar toch vrees ik dat die vraag zinloos is. Weet u waarom? Om de eenvoudige reden dat Gods kinderen er zichzelf voortdurend van zullen beschuldigen dat ze zichzelf dienen. En omdat iemand die zichzelf dient toch al gauw meent dat hij God dient. Dus op die manier komen we niet verder. Dat was ook bij Manasse precies zo. De Heere die stuurde profeten naar Manasse toe. En die waarschuwden hem. Onverbloemd. Want de Heere liet Manasse bekendmaken dat hij een kwaad over Jeruzalem en over Juda zou brengen. Dat een ieder die het horen zou beide de oren zouden klinken. Jeruzalem zou van de aardbodem weggevaagd worden. En dan denk je, oh, en toen schrok Manasse zeker wel. Nee hoor, het maakte geen enkele indruk op hem. Hij luisterde niet. Hooguit werd de vervolging van de profeten er nog een graadje erger door. Manasse, die draafde door. En zeg nou eens, is zo iemand niet te beklagen? Als een op hol geslagen paard draafde Manasse de brede weg van de goddeloosheid af. En over de uitslag hoef je niet te twijfelen. Dat loopt fout af. Dat wordt eeuwig omkomen. Dat kan toch niet anders. Maar denk nu niet dat alleen Manasse zo is. Van nature zijn we allemaal precies even. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hoe vaak hebt u de Heere in zijn woord dat dan niet horen roepen? Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Hebben we ons laten gezeggen. Is onze troon ondersteboven gegaan? Is de Heere in ons leven de eerste geworden? Hebben we het verzoenend bloed van Christus nodig gekregen? Misschien dat u vanmiddag hier in alle rust dit antwoord op die vragen geeft dat u zegt nee, nee. Weet dan wel goed dat u zoals een losgeslagen schip op de rotsen dreigt te lopen, voor eeuwig. Maar zal iemand zeggen, dominee, wat moet ik dan doen? Ik zou zeggen, dan moest u maar eens horen naar de tekst. De Heere die sprak tot Manasse, maar die luisterde niet. En toen gaf de Heere het toen op. Zei God, ach die Manasse, die is onverbeterlijk, daar is niks aan te doen. Nee, toen ging God werken. Toen Manasse niet van de troon wilde komen, toen ging de Heere hem eraf halen. En zo kom ik bij het tweede punt, een bewonderenswaardig God. Koning Manasse, die stopte zijn oren dicht voor de woorden van de profeten. En wat gebeurde er daarna? Toen zond God iets waar Manasse zijn oren niet voor dicht kon stoppen. Een leger van de Assyriërs verscheen. Met oorverdovend lawaai traden ze voor de poorten van Jeruzalem. En niet alleen voor de poort, ook door de poort. En Manasse werd gevangen genomen. En toen was die koning af. Want die Assyriërs, die bonden hem vast met koperen ketenen. Als een vis werd Manasse aan de haak geslagen. En naar Babel afgevoerd. Dat was Gods straf. Wat de profeten voorzegd hadden, dat gebeurde. Want de Heere, die vervult al zijn beloften. Ook zijn oordeelsbeloften. Zult u het onthouden? Manasse, die had niet willen horen, nou moet hij voelen. De Heere laat niet met zich spotten. Wie de liefdebanden van God verbreekt, die krijgt er koperen ketenen voor in de plaats. Koning Manasse die had zich zo hoog verheven gevoeld, boven God, zo hoog. En zo hoog dat hij zich voelde, zo diep moet hij nu gaan bukken. Maar daar blijft het niet bij. Als hij daar ver weg in Babel zit, dan laat de Heer hem nog niet meer rust. Want in die gevangeniscel, daar zoekt God hem op. Waarom? Je zou denken, oh, de Heer is natuurlijk barmhartig, die gaat maar naar ze troosten. Nee, die gaat maar naar ze benauwen. Blijkbaar had die hele gevangenneming Manasse nog niet totaal vernederd. Gemeente, een mens is ook niet zo gauw vernederd hoor. Mens moet wel eens bukken, maar vernederd zijn, dat is nog wat anders. Als je bukt, dan kun je nog met gebalde vuisten staan. Maar voordat je echt het hoofd buigt, God die ging Manasse benauwen. En dat benauwen, dat wil in de grondtaal zeggen, dat Manasse helemaal ingesloten werd. Ingesloten. Niet letterlijk. Letterlijk zat hij al opgesloten. Hè, tussen vier muren in die cel. Maar hij werd ingesloten. Zoals we dat wel eens zingen in die bekende psalm. Ik werd benauwd van alle zijden. God benauwde Manasse over zijn zonde. En hoe dat nou precies toegegaan is, dat weten we niet, dat vertelt de Heilige Geest ons niet. Hoeft ook niet, hoeft ook niet. Want als de Heere een mens benauwt, dan doet hij het echt wel goed. Ja, zult u zeggen, dat zal waar zijn, maar zegt u wat ik nou niet begrijp, dominee, u noemde dit tweede punt een bewonderenswaardig God. Maar wat er nou zo bewonderenswaardig is, dat moet ik nog steeds horen, zegt u. Nee hoor. Wat er aan God bewonderenswaardig is, dat heb ik u zo even al verteld. Dat God Manasse benauwde, dat is bewonderenswaardig. Want waarom doet de Heere dat? Doet God dat om achteraf zijn goddelijke gram te halen, om de rekening van de goddeloosheid van Manasse te gaan vereffenen? Ja, zo lijkt het wel, maar zo is het niet. Het is genade. Het is genade dat de Heere in dat vergelegen Babel met Manasse bezig is om hem klein te krijgen. Het is niet uit leedvermaak. De Heere heeft er geen plezier in dat Manasse er in die vunzige kerker ligt te kermen. Daar gaat het God niet om. Nee, zo op deze manier is God Manasse aan het onderwijzen. En wat is de Heere aan het onderwijzen? Dit, dat hij, de Heere, God is. Dat klinkt eenvoudig, hè? Die les, dat hij, de Heere, God is. Maar het is meestal een diepe les om hem te leren. Want als de Heere God is, als we dat geleerd krijgen, wat houdt dat in? Dat houdt in dat ik dan zelf geen God ben. Hebt u dat al geleerd, gemeente? Dat u geen God bent. Ik zeg nu niet dat u het op precies dezelfde manier moet leren zoals Manasse. Dat is niet van belang. Ik zeg wel dat u dezelfde les leren moet. Dezelfde les. Als een mens van de troon van zijn hart afgaat, dat is niet dat je dan zegt, Heere, nou geef ik het op en wilt u nou maar even koning over me zijn. Nee, als een mens van de troon afgaat, dan gaat hij er als een schuldig af. Manasse die zei daar in die cel van de gevangenis niet, wat jammer nou toch dat ik nu beter geluisterd heb naar de profeten van God. Hij zei ook niet, ik denk toch dat ik die profeten beter en anders tegemoet had moeten treden. Een beetje vriendelijker en zo, dat zei hij niet. Hij zei ook niet, ik zal voortaan maar eens gaan denken aan de woorden die mijn vader nog heeft gesproken. Nee, toen hij van de troon afging, toen hield hij schuld over. Ik heb niet gewild. De Heere wilde wel. Want hij stuurde profeten zat. Maar ik wilde niet. Ik, Manasse, ik had een godvrezende vader. Hiskia. Maar ik wilde niet luisteren. En zo wordt het schuld, weten we ervan, gemeente. Als God je van de troon afhaalt, dan krijg je jezelf te zien als een vijand van God. Een vijand van een goddelijk God. Als de genadige verbondsgod zijn goedheid gaat onderwijzen, dan kom je als een verbondsbreker tevoorschijn. En dan ga je er aan horen, want dan moet je God gelijk geven. Hij zegt, Heer, het zou rechtvaardig zijn als u me voor eeuwig wegdoet. Dan word je oom zo klein. Het is heel opmerkelijk ook wat hier in vers 12 staat, die Manasse die vernederde zich voor het aangezicht, staat er, van de God zijner vaderen. Opmerkelijk dat daar niet staat voor zijn God, voor het aangezicht van zijn God. Nee, voor het aangezicht van de God zijner vaderen. Zijn eigen God, zijn eigen goden, dat waren die gesneden beelden van zon, maan, sterren. Dat waren het vuur en de waarzeggerij en de duivelskunstenarij geweest. Nee, Manasse moest zich vernederen tot het nulpunt. Zelf had hij geen God meer. En gemeente, is dat nou niet bewonderenswaardig? Dat de Heere zo met Manasse handelt. Iemand zou zeggen, nou, zo erg bewonderenswaardig kan ik het anders niet vinden. God vernedert Manasse, zodat hij zich verootmoedigt. Is dat nou zo bijzonder van de Heere, dat Manasse onder het recht van God door moet gaan? Ja, dat is bewonderenswaardig. Dat Manasse onder het recht van God door moet gaan, want gemeente die onder dat recht doorgaat, die laat God nooit vallen. Wie zeggen moet, Heren, en nou kan ik het nooit meer goed maken met u. Daar zegt de Heren niet, nou ja, dan moet je maar zien wat je eraan doet. Nee, daar gaat God nou zijn genade verheerlijken. Hoe dan? Waar u het nooit meer goed kunt maken met God, daar gaat God het voor eeuwig goed maken met u. En staat er dan, en hij liet zich van hem verbidden en hoorde zijn smeking en bracht hem weder te Jeruzalem in zijn koninkrijk. God vergaf Manasse, we zouden zeggen om het bloed van Christus wil. En God hoorde Manasse vanwege die enige grote voorbidder. En God bracht Manasse terug om de gerechtigheid van Christus alleen. Weten we daar persoonlijk van afgemeente, van die genadige God. Kunt u het apostel nazeggen? Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Weten we van die neerbuigende, die opzoekende zondaarsliefde, waardoor de Heere het te midden van de grootste ellende laat verkondigen, en ik zal u nooit begeven. Weten we daarvan dat God u om Christus wil verhoogt? En als iemand nou zegt, hoe kun je dat weten eigenlijk? Waaraan kun je dat nou zeker weten? Dat Christus je borg en je middelaar is geworden. Hoe je dat weten kunt, kijk maar naar Manasse. God verhoogde hem uit de gevangenis. O, zegt u, begrijp het al. God maakte het dus allemaal weer goed. Nee, God maakte het niet goed. God maakte het beter. Beter. Veel beter. Wat dan beter? Toen erkende Manasse dat de Heere God is. En die woorden moet u niet zo opvatten alsof we Manasse dan in Jeruzalem in zijn paleis zien zitten. En zo dat de avond valt en dat hij ineens denkt, oh ja, dat is waar ook, hè. De Heere heeft me zo buitengewoon uitgeholpen. Nou ben ik toch wel verplicht om hem ook eens te erkennen. Laat ik zijn naam nou eens belijden. De Heere is God, de Heere is God. Zo, dat was dat. En dan gaan we weer over tot de orde van de dag. En morgen weer regeren en heersen en koning zijn. Nee, nee, zo was dat niet. Zo erkent het vrome vlees de Heere. Eventjes Christus beleiden. Ben nou je God ook de vriend. Bij Manasse ging het anders. Dat beleiden van de Heere door hem, dat was geen extraatje. Dat hij deed buiten zijn dagelijks leven om. Nee, dat beleiden van de Heere, dat werd zijn dagelijks leven. Dat doortrok al zijn doen en laten. Leest u het maar na, wij hebben het vanmiddag niet gelezen. Het staat wel in 2 Kronieken 33. Wat deed koning Manasse? Behalve het herstellen van de vernielde muren van Jeruzalem. Hij deed alle vreemde goden weg. Hij ruimde alle afgodenaltaren op. Hij herstelde het altaar van de Heer in de tempel. En hij zei tegen Jeruzalem en Juda dat ze de Heere, de God van Israël, zouden dienen. Gemeenten, als de Heere in uw leven komt, dan kan het niet anders of hij komt er ook uit. Uit uw leven. Wat denkt u? Als uw buurman of uw buurvrouw u zo door de week bezig ziet en bezig hoort, moet die buurvrouw en die buurman het dan erkennen dat de Heere uw God is? Of zeggen de buren, ja, je naast zijn ze, meen ik, ook van de kerk, want ik zie ze wel eens gaan. En zondags kun je ze zien lopen. Met andere woorden, voor de rest zijn ze net als wij. Als dat zo is, gemeente. Als dat zo is, kijk er dan nooit raar van op. Als de Heere u gaat benauwen. Want dan hebt u het verdiend. En zit hier nou iemand die daarvan schrikt? Het zou zo kwaad nog niet wezen, hè? Als die schrik dan maar wel één ding teweeg brengt. Namelijk dat u al uw armoedenis voor de Heere neer gaat leggen. Want gemeente, vernedering, 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 er kan in onze dagen niet genoeg op gehamerd worden. Vernedering voor God. Dat is de weg waarlangs de zaligmaker een zondaar verhoogt. Kijk, en dat is nou de les van vanmiddag uit deze bekeringsgeschiedenis van Manasse. Manasse werd vernederd. Er wordt nooit één mens door God bekeerd zonder vernedering. En kijk nou eens naar uw eigen hart, zit het daar niet op vast? We klagen zo makkelijk over de kwaaie tijden die we beleven. Het zal best waar zijn hoor. En we hebben het nog wel eens over het aanmächtig geestelijk leven en over dorheid en doodsheid en over afval en vervlakking. Daar kun je een hele avond mee vullen, daar kun je geweldige bomen over opzetten. Je kunt er ook nog allerlei dierbaarheden over zeggen. Maar daar schieten we weinig mee op als we intussen hoog te paard zitten. En we te raden gaan met wat wij denken en wat wij vinden en wat wij geloven of wat we niet geloven. Manasse werd vernederd. Dat is de grote les van onze tekst. En als iemand nou zegt, dominee, en wat is nou de toepassing? De toepassing vanuit deze tekst. De toepassing van de bekering van Manasse. Wilt u dat weten? De toepassing, hè? Voor wie wilt u de toepassing hebben? Voor een onbekeerd mens of voor een klein in de genade of voor een bevestigd christen, zegt u het maar. Voor wie wilt u hem hebben? Nou zegt u, dat weet ik zo gauw niet. Och, dat geeft ook niet. Dat geeft niet. Gemeente, wie u nou ook bent. De toepassing. U kunt hem straks nalezen thuis in 1 Petrus 5. Ik meen vers 6. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Vernedert u dan onder de krachtige hand God. En wie daar nou amen op leert zeggen. God zal u verhogen. Weet u hoe? Door u in de vernedering in die diepte te brengen. Waar een volkomen zaligmaker met uitgebreide liefde armen staat. En waarom laat Christus zich daar vinden? Opdat zijn gerechtigheid geroemd zal worden. En zijn bloed dierbaar geacht zal worden. En zijn naam verhoogd zal worden. En daarom alleen, zal er gejuich zijn in de hemel. Amen. Willen we dan danken en bidden. Heere, u wilt de mens verhogen. En de hoogte in dat willen ook wij. Maar de weg waarlangs, die denken wij heel anders dan dat gij hem van eeuwigheid hebt uitgedacht. Want we moeten de diepte in. En wij willen een laddertje hebben zo de hemel in, en dat is er niet, heren. We willen onze zonde ontkennen in plaats van bekennen. En u bidden we van u, waar een mens altijd wel wat heeft, waar hij zich mee op de been houdt. Laat dat ons nou eens ontvallen, Heren. Laat het eens zo worden dat de tak wordt doorgezaagd waarop we geestelijk zitten. Dan wordt het vallen. Maar dan wordt het ook oprapen. Want gij zult uw belofte waarmaken. Niet één woord van wat gij gesproken hebt zal ter aarde vallen. En Heere, wil zo met ons gaan. Wil zo uw genade ons schenken. Voor het eerst of opnieuw. Opdat we niet meer spreken zullen over ons en over wat wij ondervinden en niet ondervinden, maar dat ons spreken wordt over gij. Over die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid voor een goddeloos mens. Heren, gedenk zo aan uw eigen naam. Dat bidden we u om Christus wil. Amen. Psalm 138, vers 3 en 4, dat is de slotzang. Dan zingen ze in God verblijd, als ik omringd door tegenspoed. Psalm 138, vers 3 en 4. Gemeente, gaat dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.